Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Dag lieve luisteraars, welkom bij Damn Honey!
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 125. Een kleine, korte huishoudelijke mededeling voordat we beginnen. Ik zit in mijn laatste isolatiedag vanwege de corona. Dus ik ben even aan het inbellen. Ja. Dus mocht er af en toe wat warrigheid zijn of een slechte lijn, slechte verbinding of ik val gewoon weg. Ja, dat is dan maar zo.
Ja,
dan
je weten doet het de mensen er maar mee. Dat. Zo heet onze bonuspodcast. Toevallig ook. Dan weet je dat.
Ja. Ja. Nou, en door.
En door. Deze aflevering gaat over klimaatactivisten. Activismen en activisten, want ze zitten hier aan tafel. We nodigden namelijk twee rebellen uit van Extinction Rebellion om er met ons over te praten. En de eerste die ik mag voorstellen is Amber Daal. Welkom, hallo.
Hallo.
Ja, even ter info, jouw pronouns zijn hen hun.
Ja, die
dat,
hun.
Dat
ja.
is goed. Oh, die hun. Dat is goed om te weten. Ja, en de tweede, niet.
En de tweede, Renske Wiene. Hallo.
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 Welkom. Hoi. En jouw pronouns, zij, haar?
Ja.
Correct. Klopt. Gelukkig.
Gelukkig. Gelukkig hebben we het goed opgeschreven. Oh, ja. En onze research goed gedaan. Yes. We gaan het straks hebben over de link tussen het patriarchaat slopen en klimaatactivist zijn. Maar eerst hoor ik daar de shamebel?
Shame.
Ergens ver weg? Jazeker. Het is tijd voor onze openingsrubriek. Het is de Femimisser of de Femimistin. Niet jij als eerst daar ver, ver, ver weg. Wat spookt jij uit voor onfeministische dingen?
300 meter verderop. Hè. Ik woon echt naast de studio. Maar goed. Ik heb natuurlijk niks uitgespookt. Want ik ben hier thuis een beetje aan het liggen. En dan nu een beetje aan het zitten. Ik bedoel, toch moet toch een beetje goed overkomen voor Renske en Amber op de camera. Ik heb niet zoveel meegemaakt. Maar toen dacht ik, ja, dat is nou misschien juist het ding. Het zitten en het liggen en niet zoveel doen. Want de luisteraars van onze bonusaflevering die weten dat een van mijn goede voornemens is om iets te doen met Extinction Rebellion dit jaar. Om bij een actie te zijn, om te supporten, maar wel echt live aanwezig. Niet alleen maar iets delen online. En was ik daar de afgelopen keren? Nee!
Nee.
En heb ik me ingeschreven om er binnenkort te zijn? Nee! Want dan denk ik toch, ja, toch een beetje wel spannend en moet je helemaal naar Den Haag. Maar goed, ik neem aan dat ik na deze aflevering deze Femimisser recht kan zetten en dat ik me meteen ga inschrijven.
Ja, en je kan volgens mij 11 maart al meedoen met een actie als je zou willen.
Maar dat is morgen, dat kan ik niet.
Morgen, volgens mij is het vandaag als we het hebben over deze aflevering. Dat is vandaag.
Nia. Ja, oké, we nemen niet op 11 maart op, maar nee, goed. Okay. Marilotte, jouw Femimisser.
Ja, ik zat hier, ik vond dit grappig, want ik was naar de aflevering aan het luisteren van Neeman, waar Renske ook de gast is geweest. En daar wordt aan het begin de vraag gesteld, wat voor rebels heb je gedaan? En toen ging Daniel het hebben over vlees eten. En eerlijk gezegd heb ik precies hetzelfde. Eigenlijk nee, ik heb een tandje erger. En ik zal het maar gewoon even opbiechten. Ik was een maand in Spanje. Iedereen weet het inmiddels. Dit is net als met mijn samenwonen. Daar ging ik dan ook zo 5 maanden lang in elke aflevering even benoemen dat ik aan het samenwonen was. Dit is nu ook, krijg je dit, was een maand in Spanje. En over het algemeen, als je het hebt over mijn eten, mijn gedrag rondom eten, eet ik, is vlees een mini onderdeel van mijn hoe noem je dat? Van mijn dieet. En dat heb ik in Spanje toch wel erg losgelaten. Dat is helemaal misgegaan.
Foei! Ja. Ga je schamen!
Ja.
Ga die studio uit!
Ja,
dat jullie nog met haar aan de tafel zitten.
I know, en ik zie ook...
Ik doe het niet! Ik ga niet meer met haar aan de tafel zitten!
Ik zie hier ook twee verschrikte hoofden. En dat is helemaal terecht. En mijn leven is onmiddellijk al verbeterd sinds ik weer in Amsterdam ben. Maar het was echt alsof ik van een soort vega-vakantie was. Of noem je dat? Niet op een soort niet-vega-vakantie was. En ik schaam me er erg voor. Ik vind het ook gewoon heel erg. Ja, dat is het eigenlijk. Ik word hier steeds kleiner achter de tafel. Want ja, mensen kijken me alleen maar aan.
De stilte is ook wel luid.
Stilte is echt. Oké. Okay. Renske, wat is jouw femi-misser?
Ja, ik moest dus echt even denken. Sowieso moet ik toegeven dat ik niet super vaak... niet vaak genoeg heb geluisterd om te weten dat dit een terugkomende rubriek was. Ja. Dus mijn zus, geweldig mens, Janneke, zij had me hierop gewezen dat ik er even goed over na moest denken. Toen dacht ik, oh shit, oké. En ik dacht toen, we hadden het er net even vlak van tevoren zaten we, wat was jouw femi-misser, wat die van jou? Omdat ik dacht, oh shit, ben ik nu zo'n vroom mens dat ik niks kan bedenken. Misschien is dat wel het verkeerde.
De opperfeminist.
Ja, precies. Het ultimate morele kompas. Maar ik had toen wel dat ik dacht, zeg maar, ik kom uit een heel kerkelijke omgeving vroeger. En ik heb heel erg de neiging om dus als er zeg maar een man in pak, dat als die tegenover staat, dan gaat mijn stem zo. En dan zeg ik, hoi, ik ben Renske. En dat vind ik echt zo verschrikkelijk. Want zeg maar, dan zie je er zo uit. En dan elke keer als er een man staat, zeg je, hallo. Of aan de telefoon helemaal. Dan is het alsof je met een 12-jarige spreekt. En dat is echt een beetje mijn femi-misser. Want ik wil gewoon een coole...
En je hoort het jezelf doen. Want het is ook niet iets wat je in het regular leven...
Nee. Doet. Precies, zeg maar, je stem klinkt al een beetje vervormd in je eigen hoofd. Maar als je dan ineens klinkt alsof je zeg maar ballon helium hebt leeggezogen, denk je wel, oké, dat valt wel tegen. Dus daar kan ik zeker nog aan werken.
En Amber?
Ja, ik luister wel vaak de podcast, dus ik wist wel dat deze vraag ging komen.
Dus ik ben goed voorbereid.
Jij komt nu met een lijst, zo'n heel notitieboek. Ja, precies. Van, dit zijn al mijn femi-missers.
Ja, ik heb best wel een klassieker, denk ik. Ik studeer geneeskunde en de afgelopen week heb ik alleen maar in mijn kamer gezeten in de boeken. Dus dan maak ik niet zoveel mee. Maar ik heb drie jongere broertjes en die zijn heel handig. En daar maak ik altijd heel goed gebruik van.
Heel goed.
Ik ben 2 maanden geleden verhuisd naar een tijdelijke woning. En ik had gordijnen nodig, want er hingen geen gordijnen. Maar ja, je gaat ook geen dure gordijnen kopen voor een tijdelijke woning. Dus heb ik van die soort papieren gordijntjes gekocht. En het enige wat er eigenlijk hoefde te gebeuren is even op maat knippen en met een soort dubbelzijdig tape dat vastplakken. Heb ik mijn broertjes vanuit een andere stad laten komen. Wat? Om dat voor mij te doen. En ik weet echt niet hoe dat moet. Dat gaat me echt niet lukken in mijn eentje. Willen jullie alsjeblieft komen? Ik had het prima kunnen doen.
Als je dan ook nog die extra hoge stem erbij hebt gebruikt, dan is het helemaal compleet.
Soms is het gewoon heel fijn als zij het even voor me regelen en dan hoef ik het niet te doen. Maar ja, het is inderdaad wel een beetje spelen alsof ik minder kan dan ik eigenlijk kan.
Ja.
Mijn eerste reactie was echt, oh my god, voor zoiets simpels. Maar toen ging ik iets langer nadenken en opeens herinner ik mij dat ik mijn zus ook een keer heb laten komen voor iets van rolgordijnen. En dat zou zomaar precies hetzelfde systeem kunnen zijn. Dus ik zeg helemaal niks meer.
En toen heeft ze mij ook nog geholpen, omdat ik zo was van, ik weet het niet. We hebben hier hebben 3 mensen aan deze tafel zich schuldig aan gemaakt. We herkennen het erg. Tijd voor... Post.
Tijd voor post.
Oké, komt-ie. Hoi, lieve Nidia en Marilotte. Ik heb een dilemma. Ik wil bij de aankomende verkiezingen heel graag op Partij voor de Dieren stemmen, omdat zij naar mijn mening momenteel echt het beste met de wereld voor hebben qua provinciale staten en waterschap. Dus ik had bedacht, dan ga ik stemmen op de hoogste vrouw van kleur. Maar ik heb net zitten kijken naar de kandidaten en voor de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Delfland staan er dus geen vrouwen van kleur op de lijst. Er staat wel 1 man van kleur op. Ik baal hiervan, want ik vind het heel belangrijk dat zeker ook de stoffige, tussen aanhalingstekens, provinciale staten en waterschappen diverser worden en een betere afspiegel van de maatschappij worden en om in mijn feminisme niet alleen voor de witte, able-bodied, cis, hetero vrouw te strijden. Wat ga ik nu doen? Kijken of er een andere partij is waar ik nog wel oké tussen aanhalingstekens mee ben. En daar op een vrouw van kleur stemmen. Of toch op een witte vrouw stemmen bij de Partij voor de Dieren. En ze dan misschien wel een bericht sturen over mijn dilemma. Maar ja, hoe schrijf je dan zo'n bericht? Voelt zo aanvallend naar een partij die ik wel heel fijn vind. Maar ik kan ook niet ontkennen dat ze hier wel echt een steek laten vallen natuurlijk. Ah, dilemma! Uitroepteken. Hebben jullie goede raad? En dan staat er nog onder. Heel veel liefs en blijf vooral doen wat jullie doen. Of niet, zelf weten. En dan tussen haakjes. Oh, de keren in mijn leven dat ik denk zelf weten en dat het mij enorm helpt zijn ontelbaar geworden. Dus ook daarvoor mijn eeuwige dank naar jullie. Nou.
Cute. Lief.
Oké, hebben we advies?
Ik wil eerst eventjes de mensen in de studio. Ben heel benieuwd wat jullie te zeggen hebben over deze kwestie.
Ik ook.
Zal ik beginnen?
Begin maar.
Het is een misser dat je geen vrouw of niet man van kleur op je lijst hebt staan. Dat tegen een partij zeggen is geen aanval.
Nee.
Het is gewoon een feit. En het is een reden om niet te stemmen. En zeker als jij lid bent, maar ook als jij gewoon stemmer bent of als jij dezelfde waarde hebt als die partij, maak je een partij alleen maar beter door te zeggen, joh, dit is hoe je kan verbeteren. Zeg maar, al die VVD'ers, die zitten ook allemaal te steigeren bij een ander stikstofbeleid.
Mm-hmm.
Die laten ook gewoon hun stem horen. Dat is hoe je invloed hebt. Als wij als activisten ergens gaan staan, wij komen allebei uit Rotterdam. Als wij in Rotterdam ergens staan, is het niet omdat we een hekel hebben aan die stad. Het is omdat we van de stad houden. En die kritiek is juist omdat je iets beter wil maken.
Ja.
Dus ik denk, allereerst zeg alsjeblieft dat je dit vindt. Want heel veel partijen is het ook niet onwil, soms gewoon onkunde of onwetendheid. Dus dat ten eerste. Zeg dat alsjeblieft, het maakt dingen echt zoveel beter. En het is niet een aanval, je doet het uit liefde. Dan ten tweede, qua het stemmen. Ja, ik zou inderdaad even kijken of er een partij is die wel toch dezelfde normen en waarden aanhoudt. Helaas zijn dat er niet zoveel.
Nee.
En die dat wel belangrijk vinden. En anders zou ik toch echt wel eventjes diep induiken in wie zijn deze mensen. Want representatie is echt super, super belangrijk. Maar ik wil ook wel zeggen, het is ook niet alles. Zeg maar, een vrouwelijke CEO van Shell is er ook niet voor een betere wereld.
Nee, precies, ja. Dan helpt het niet om haar naar voren te schuiven. Want die staat niet achter jouw normen en waarden natuurlijk. Dus ja, daar heb je gelijk in. En Amber, heb jij nog wijze woorden?
Ja, vrij weinig aan toe te voegen eigenlijk. Ik heb zelf een beetje hetzelfde dilemma. Want ik zit ook een beetje met het al mijn stemwijzers kwam. Partij voor de Dieren. Ik ben zelf eigenlijk bij Ener, maar ja, die doen niet mee. En toen bleek dat in Zuid-Holland de lijsttrekker een ex-ME'er is. En we gaan vast zo nog wel even hebben over waarom ik daar geen groot fan van ben. Dus ik zit een beetje met hetzelfde dilemma. Ga ik dan wel alsnog op iemand anders op de lijst stemmen? Of gaat het een andere partij worden? Ik ben er zelf ook nog niet uit. Maar ik denk dat het inderdaad heel goed is om gewoon naar de personen op de lijst te kijken. En ja, als je inderdaad niet iemand kan vinden die 100% vertegenwoordigt wat jij wil, zoek dan degene die daar het dichtstbij zit.
Ja.
En ja, wat je ook stemt, stuur inderdaad alsjeblieft een mail naar de Partij voor de Dieren.
Ja, en ook qua vraag, want in de brief staat dan, maar hoe doe je dat dan, zo'n brief? Ja, je schrijft ook al in de brief, schrijf je van, het voelt aanvallend naar een partij die ik fijn vind, maar ik kan niet ontkennen dat ze hier een steek laten vallen. Eigenlijk precies dat. Gewoon, ik vind jullie een fijne partij, maar jullie laten een steek vallen. En op het moment dat je misschien dan hierdoor niet op ze stemt, ook erbij zetten. En dit is de reden waarom ik nu niet ga stemmen op jullie, want ik denk dat dat ook wel een extra zetje is. En wat jij zegt, Renske, kritiek hebben betekent eigenlijk alleen maar dat je hoop hebt of zo. Dat je het de moeite waard vindt om die kritiek te geven.
Ja, wij gaan niet, zeg maar, ik ga niet Forum een mailtje sturen.
Nee.
En zeggen, hey Forum, willen jullie alsjeblieft transrechten in je programma zetten? Zeg maar, als je weet dat dat een verloren zaak is, dan ga je daar niet je moeite in steken. Dus ik zie het echt veel meer als een uiting van liefde en hoop.
Ja.
Ik geloof dat die mensen ook iets aan willen doen om het beter te maken.
Ja. Nidia, heb jij nog wat te zeggen daar?
Nee, ik sluit me helemaal aan bij alles wat jullie zeggen. Maar wat ik er verder nog wel over kan of wil zeggen is dat ik denk dat het ook wel ergens logisch is dat er minder vrouwen van kleur op lijsten staan. Maar ook bijvoorbeeld transvrouwen, gehandicapte vrouwen, trans mensen. Omdat de politiek niet een veilige, comfortabele plek is. En omdat ze zichzelf niet gerepresenteerd zien. Dus ga er maar eens opkomen van, oh, ik ga in de waterschappen. Of ik ga voor de Provinciale Staten op een kieslijst staan. En daarom is het denk ik heel belangrijk om organisaties zoals Stem op een Vrouw of Meer Vrouwen in de Politiek, om daar veel aandacht naar te geven. En als je dit dus een belangrijk thema vindt, Je zou bijvoorbeeld kunnen doneren. Je zou ze kunnen aanraden bij vrienden die zelf op een politiek geïnteresseerd zijn, maar wel het eng vinden of nooit die stap zullen maken. Want deze organisaties die geven dus trainingen ook aan vrouwen. Vrouwen van kleur, gehandicapte vrouwen. Dus... Want kijk, uiteindelijk, dat ze niet op de lijst staan, je weet natuurlijk niet wat daar precies het verhaal achter is. Dat kan een hele bewuste keuze zijn. Het kan ook zijn, er is nu niemand bij onze partij die dat wil. Ja, waarom niet? Is je partij misschien onveilig? Het klimaat, het politieke klimaat is natuurlijk ook heel onveilig voor vrouwen. Oh, helemaal voor vrouwen van kleur. Dus ja, ga er maar zitten als persoon van kleur. Of nou ja, wat ik net ook al zei, gehandicapte vrouw, transvrouw. Dus dit soort organisaties moeten denk ik ook volle tools krijgen. Ja. Om meer mensen op te gaan leiden en te gaan helpen en te ondersteunen waar mogelijk.
Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk zo dat 15 maart is de deadline, de harde deadline. En je moet met een lijst aankomen. En ja, nou ja, ik heb er ook wel vertrouwen in dat uiteindelijk de wil er wel is. En dat het dan dus nu nog niet gelukt is, maar hopelijk de volgende keer wel.
Ja. Ja, en ga stemmen.
Daar moeten we het misschien heel even over hebben nog. Want als deze podcast uitkomt, is het over een paar dagen al. 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. En dat klinkt voor veel mensen misschien suf of alsof het er niet toe doet. Is niet zo. We hebben hier trouwens een paar afleveringen al over gemaakt. Ook met Devika, partiman van Stem op een Vrouw. Daar zullen we even in de show notes ook naar linken. Maar even goed om te weten, de Provinciale Staten, je kiest dan de vertegenwoordigers van de provincie. En dat betekent dus dat zij een belangrijk beleid bepalen. En dat is dan voor jouw provincie. Dus dat is best wel heel direct. Dat heeft gewoon invloed op, weet ik veel, gewoon de plek waar je woont. En ze kiezen de leden van de Eerste Kamer. Wat ook gewoon heel veel invloed heeft op beleid. En waterschappen, dat zeker water. Dus letterlijk water is steeds belangrijker in het licht van klimaatverandering. En er is ook schaarste als het gaat over water. En er is, jij Nidia wees me op een heel goed stuk van Sheila Sitalsingh. Zij schreef in de Volkskrant een stuk over, het is juist nu heel erg spannend als het gaat over waterschap. En ga stemmen, want er is een schaarste aan water. En hier gaat het om, naar wie gaat het water toe? Wie krijgt er een streepje voor? Zijn dat de boeren? Zijn dat de huizenbezitters? Zijn dat de mensen die strijden voor een beter klimaat? Wie krijgt hier zeggenschap over? Dus ga stemmen. Lees je in. Ga nu. Zeg maar, zet de podcast nu uit. Lees je in.
Mag ik één ding toevoegen? Want met de waterschappen is het ook heel belangrijk dat het niet alleen om klimaat gaat, maar het gaat ook over waterschade. Mm. Dus als jij bijvoorbeeld schade aan je huizen ontvangt, dan gaan de waterschappen er ook over wie dat betaalt. Dus ondanks dat het niet jouw schuld is, en vaak de mensen die bijvoorbeeld huren, die zitten in huizen die heel erg beschadigd worden. Mm-hmm. Dan zelfs al huur je en ben je niet bezitter van dat huis, moet jij vaak wel die waterschade betalen. En veel mensen denken dat gemeentelijk geregeld is, of wettelijk, of wat dan ook. Daar gaat waterschap over.
Ja.
Dus het gaat over de link tussen armoede en klimaatverandering.
Ja.
Die de aankomende 4 jaar sowieso er gewoon heel hard gaat binnenkomen.
Ja.
Dus daarin is het ook echt super belangrijk voor als je geeft om mensen om je heen die het wat minder hebben. In plaats van over het grote klimaat, wat misschien heel ver weg voelt, dan is het ook echt super belangrijk om in de waterschappen je goed in te lezen.
Ja, 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 ja. En het is trouwens even een goede tip hierover is de aflevering van Haagse Zaken over, ik zet hem in de show notes, maar het heet Boerenburgers en Geborgde Zetels. Waar ze dus helemaal erop ingaan over hoe het ook politiek werkt en dus waar het ook invloed op heeft, omdat het zoveel. Ja, iedereen wil schoon water. Dat is ook dat ze hebben daar ook in die podcast iedereen alle lijsttrekkers en zo op een rijtje gezet die eigenlijk allemaal basically zeggen wij gaan voor schoon water of zo. Terwijl iedereen wil natuurlijk schoon water, iedereen wil drinkwater. Maar dat is niet alleen waar het over gaat. Dus dat is te vaag.
En als je afvalstoffen wil dumpen als bedrijf, wil je misschien wel geen schoon water. En als je dan de VVD hebt die zegt, ja, we willen wel regels, maar we willen niet te veel regels.
Precies.
Want het moet allemaal wel een beetje leuk blijven. Nou goed, maar je kunt op mijnstem.nl kieshulpen vinden. Heel handig. En je kunt bij Stem op een Vrouw, kun je alle vrouwen kiezen aanklikken waar je op kunt, of bijna allemaal aanklikken waar je op kunt stemmen. En dan kan je je dus inlezen. Want we hadden het net al eventjes over, nou kijk dan even wat voor mensen dat dan zijn. En nog dan even heel kort de statistiek. Landelijk gemiddelde vrouwen Provinciale Staten is nu 33%. Landelijk gemiddelde vrouwen bij de waterschappen 27%.
Niet genoeg.
Nee.
Nee.
Sponsortijd. Onze toch wel vrij fantastische sponsor deze week is Theater Rotterdam. Theater Rotterdam maakt theater, toontheater en leidt de nieuwste generatie makers op. En dat doen ze zowel op hun thuisbasis, Rotterdam, je verwacht het niet. Ja. En op tournee door Nederland en Europa. Aan het roer staat artistiek directeur Alida Dors. Je kent haar misschien nog van Primissie. En Alida Dors staat voor meerstemmigheid en ze wil de theatersector inclusiever maken en de positie van de vrouw verbeteren. Nou, je hebt me.
En mij toch? Ook. Ja. Ik ben om.
Nou, de nieuwste creatie van Theater Rotterdam is de voorstelling The Story of Travis. En mensen, gaat dat zien?
Ja, The Story of Travis is een toneelstuk geïnspireerd op de Broadway-klassieker A Raisin in the Sun. En dat is een stuk dat in tal van talen vertaald is. Het komt uit 1959 en de schrijver van dit stuk, Lorraine Hansberry, is de eerste Afro-Amerikaanse vrouw wiens stuk op Broadway werd uitgevoerd.
De enige echte Esther Duisker schreef de tekst voor The Story of Travis. En de regie is in handen van ook wel de enige echte Romana Vrede. Zal ik dan even zeggen waar het over gaat?
Ja, doe.
Het gaat over Travis, een zwarte man uit Chicago. En hij gaat als tiener op reis. Hij wordt verliefd, krijgt kinderen en uiteindelijk bouwt hij zijn leven op in Nederland. En op 78-jarige leeftijd keert hij terug naar Chicago, naar zijn familiegraf. En daar blikt hij terug op zijn leven.
En even een mooie quote over de voorstelling. Gewoon omdat we van mooie quotes houden. In poëtische monologen, herkenbare familiesituaties en spirituele dialogen bevraagt de voorstelling The Burden of the Black Dream en hoe het is om als enige hoop van je familie de wereld ingezonden te worden.
En het is een unicum, hè, in Nederland. Mm-hmm. Want het is natuurlijk een super wit theaterlandschap wat we hier hebben. En een mannelijk theaterlandschap ook. En de initiatiefnemers van deze voorstelling zijn 5 zwarte vrouwen.
Love it.
Het is dit soort grote producties van biculturele verhalen. Die zie je ook eigenlijk veel te weinig. Hè? Dus bedoeld voor een divers publiek. En bedoeld voor grote zalen bovendien. Niet zo van, nou, je mag nog wel even ergens achter in een hoekje dit gaan doen. Dat wordt eigenlijk heel weinig gemaakt. Veel te weinig. En nu is het er. Dus ga!
Ga! En wij gaan.
Wij gaan wanneer?
Wij gaan de 26e, over 2 weken.
Fijn dat ik een PA heb die dit gewoon kan vertellen. Kan niet wachten.
The Story of Travis gaat 11 maart in première en toert daarna lekker door het land.
Ga naar www.tr.nl van Theater Rotterdam TR /Travis voor de speellijst en om tickets te kopen. Doe het. Koop het.
We moeten het even hebben over klimaatactivisme. Ja, het bestaat al effies, maar de laatste tijd is het steeds meer in het nieuws. Mensen die soep gooien naar schilderijen, de snelweg blokkeren of zichzelf vastlijmen aan talkshowtafels. Ik zei net al, als jullie dat willen doen, voel je vrij om je vast te lijmen aan deze tafel. Maar toen kreeg ik al te horen, dan is het niet leuk meer. Dus dat had ik niet zeggen. En deze week nog trouwens was er een, volgens mij was dat... deze week nog was het een actie bij de Nachtwacht in het Rijksmuseum. Ook van Extinction Rebellion. Want there's no art on the dead planet.
Ja, wat ook wel leuk is over die actie. Dat was dus van Extinction Rebellion Youth.
Ja, de jongeren. Ja, dat waren tieners, hè?
Ja.
Superleuk.
Heel bijzonder.
Ja. Waarom op deze manier actie voeren? Waarom überhaupt actie voeren? En hoe feministisch is de klimaatbeweging eigenlijk? Renske, ik begin even bij jou. Is er in jouw ogen een link tussen... feminisme en klimaatactivisme?
Ja, natuurlijk.
Ja.
Ik denk dat de link 2 kanten op werkt. Je hebt de link waar komt het vandaan en de link waar gaat het naartoe. Als je kijkt naar waar het vandaan komt, dan zie je dat de manier waarop wij met de aarde omgaan heel erg te maken heeft met hoe we met elkaar omgaan. En waar duidelijk hele patriarchale, mannelijke waarden en kapitalistische waarden heel erg voorop staan. Dus het gaat om hoeveel kan je verdienen? Heb je meer dan iemand anders? Ook gewoon het gebruik van geweld. En daarmee eigenlijk je dominantie over andere mensen uitzetten. Dat zijn bepaalde dingen die wij heel erg hoog achten hier. Als je kijkt naar wapenwetlopen. Wat zijn de rijkste landen? Dat zijn de landen die het meeste geweld hebben gebruikt. Dat zijn ook de landen die het meeste vervuilen. Omdat het heel erg gaat om... ik pak al deze dingen ten koste van jou.
Ja.
Dat zien we, nou ja, de gevolgen voor klimaatverandering. Dat is een symptoom van eigenlijk die oorzaak. En we zien dat ook gaat met hoe verhouden we ons ten opzichte van vrouwen en andere niet-mannen. Daar pakken we eigenlijk ook veel dingen die niet van ons zijn. Zoals bijvoorbeeld iemands lichaam ten koste van onszelf. Als we dan kijken naar waar gaat het naartoe? als je klimaatverandering is een feit. Als je klimaatinstorting hebt en maatschappelijke instorting, dan zie je ook dat de eerste rechten die worden weggehaald zijn vrouwenrechten, zijn transrechten. Mensen die worden geweigerd bij opvangen zijn trans mensen en non-binaire mensen. De mensen die heel veel seksueel geweld ervaren zijn vrouwen. Als je kijkt naar hoe hoog de kans is voor een vrouw om te sterven in een watersnoodramp bijvoorbeeld, is die ongeveer 3 keer zo hoog als bij een man. Omdat ze vaak in armoede leven, niet op een veilige plek zitten, ook niet snel genoeg weg kunnen. Dus daarin zie je dat de gevolgen, net als de oorzaak, allebei ten nadele zijn van niet-mannen.
Ja.
En daarmee dus eigenlijk het constant met elkaar gelinkt is. En als jij dus voor klimaatstrijd, strijd je natuurlijk voor alle mensen. En ook eigenlijk merken we nu steeds meer dat de klimaatstrijd is ook altijd een klassenstrijd en is ook altijd een strijd voor mensen van kleur. Dat betekent ook vrouwen van de werkende klasse. Ook vrouwen van kleur, ook trans mensen van de werkende klasse, ook trans mensen van kleur. Dus op die manier loopt het continu parallel aan elkaar. Maar de link is niet zo makkelijk te leggen zonder het kapitalisme en het patriarchaat erbij te halen.
Nee, precies,
daarmee merk je dat het soms een beetje voelt als een soort college dat je begint te geven om deze twee dingen aan elkaar te linken. Maar uiteindelijk zien we gewoon dat de oorsprong echt wel uit hetzelfde komt, maar dus ook waar wij uiteindelijk terechtkomen, dat we daar ook echt zien dat de rechten waar we nu ons zo hard voor maken, die er nog steeds niet zijn, dat omdat het vaak de meest recente zijn en daarmee als het meest arbitrair worden gezien, ook de eerste zijn die weer ingeperkt worden. En daarmee het dus, nou ja, we zien gewoon dat die onrust die daardoor ontstaat, dat juist echt de gemarginaliseerde groepen het hardst raakt.
Ja.
Ja, het is natuurlijk per definitie een intersectionele strijd. Klimaatactivisme, feminisme is daarmee heel erg aan elkaar gelinkt. Je zegt net van, ja, je strijdt eigenlijk voor al die mensen. Maar Amber, kan je misschien iets concreter vertellen? Waar strijdt Extinction Rebellion ervoor? Wat zijn dan de eisen? Want het is natuurlijk zo'n mega probleem. Het raakt zoveel mensen op zoveel plekken. Waar begin je dan in hemelsnaam?
Ja, goede vraag. En ik denk dat ook een soort struikelblok is voor heel veel mensen. Van, het is zo groot, dus wat ga ik doen? En Extinction Rebellion heeft eigenlijk 3 hele duidelijke eisen. 1 is, wees eerlijk over de klimaatcrisis en de gevolgen daarvan. De 2e is, doe wat nodig is om de gevolgen daarvan in te perken. En dat betekent eigenlijk, als je luistert naar wetenschappers, 2025 klimaatneutraal. En 3, doe dit middels een burgerberaad. Dus eigenlijk wat Extinction Rebellion niet wil doen is zeggen, wij zijn experts, dus wij gaan vertellen welke concrete stappen er moeten worden genomen om dit op te lossen. Dat weten wij niet. Wij zijn gewoon burgers die ons hier heel erg zorgen over maken. En een burgerberaad is een manier om, ja, eigenlijk daarin burgers meer inspraak te geven. En dan is er nog een 4e eis. Eigenlijk is dat de 0e eis, die er steeds meer steden bij komt. En die gaat helemaal over klimaatrechtvaardigheid. Dus het erkennen van dat westerse landen de grootste veroorzakers zijn. En daarbij ook de implicatie dat er bijvoorbeeld herstelbetalingen moeten komen naar de mensen die het eerst getroffen worden in gebieden waar de klimaatcrisis nu al veel meer aanwezig is dan hier.
Oké, want ik heb het woord burgerberaad, hoorde ik ook eerder in de podcast van Neeman. Wat houdt een burgerberaad in? Hoe werkt dat dan? Of is dat ook niet iets wat je dan voor je ziet als Extinction Rebellion zijnde?
Nou, een burgerberaad is eigenlijk een manier van directe democratie, waarbij een groep burgers wordt geloot. En dat is wel een representatieve groep. Er wordt gezorgd dat alle lagen van de samenleving daarin vertegenwoordigd worden. En die gaan vervolgens met experts in gesprek en met belanghebbers over een probleem. In dit geval dus de klimaat- en ecologische crisis. En dat is een proces wat lang duurt. Dus dat is niet, dat doe je even in een middagje. Zodat zij alle informatie eigenlijk tot zich kunnen nemen die ze nodig hebben. En vervolgens gaan zij met elkaar plan opstellen. En advies geven aan de beleidsmakers. En de eis van Extinction Rebellion is ook dat een bindend burgerberaad moet zijn. Dus dat het kabinet niet vervolgens kan zeggen, nou, leuk advies, doen we niks mee. En je ziet bijvoorbeeld dat het in, kijk jij van Ierland, volgens mij, rondom abortus is dit gedaan. En heeft dat eigenlijk heel goed uitgepakt. Omdat dat als burgers, ja, goed geïnformeerd worden over zaken, dat ze daar ook hele weloverwogen keuzes in kunnen maken.
Dus eigenlijk krijg je dan tijdelijk een soort nieuwe baan. Ik neem aan dat je hier gewoon voor betaald wordt als je in een burgerberaad plaatsneemt. Ja. En dan, net als eigenlijk als je bij, of ik weet eigenlijk niet of je daarvoor betaald wordt, maar in België heb je nog steeds bij rechtszaken, bij strafzaken, dat ze de 11, geloof ik, 11 mensen, volksjury.
Ja, soort jury duty.
Ja. Ja, precies. En dat je dan dus echt helemaal vrijgemaakt wordt van je dagelijkse taken, zodat je vol hierop kunt storten. Oké, heel interessant. Het lijkt me ook namelijk heel moeilijk als je daar als burger neer wordt gezet.
Ja, zeker. Er zitten ook wel echt een aantal randvoorwaarden aan een burgerberaad. Dus inderdaad dat het betaald moet zijn, dat je genoeg tijd ervoor moet vrijmaken. Of moet kunnen vrijmaken. Dus ook, er moet bijvoorbeeld kinderopvang geregeld worden als jij kinderen hebt. En dat je dus goed geïnformeerd wordt. En een heel groot voordeel van een burgerberaad is dat de lobby eruit wordt gehaald. Want als je nu kijkt naar beleid, dan zie je dat beleidsmakers veel te weinig tijd hebben... om eigenlijk goed beleid te maken.
Ja.
En daardoor zegt de lobby gewoon, maak je geen zorgen, wij hebben experts. Dus zeg maar de gaslobby doet dat, maar zeg maar milieuorganisaties hebben ook lobbyisten die zeggen, hey, wij willen wel wat kamervragen voor je opstellen, maar die zijn gewoon veel minder groot dan bijvoorbeeld de fossiele industrie. Want daar zie je dat bijvoorbeeld toen de Green New Deal werd gemaakt met Frans Timmermans, toen zijn zij in de week dat werd afgerond, zijn zij 11 keer langsgekomen op zijn kantoor. Om dus mee te schrijven. Wat basically uiteindelijk heeft uitgemond in dat zij echt een hele slag en stoot mee hebben gemaakt en hem op zijn kop hebben gezet, die Green New Deal, waardoor uiteindelijk de fossiele industrie er best wel heel goed uit is gekomen. En dat is ook gewoon een kwestie van tijd die beleidsmakers niet hebben. En als je het dus bij de burger legt, dan trek je die lobby er volledig uit. Want dan krijgt iemand gewoon een volledig verhaal. En dan kunnen ze aan de hand daarvan hun beslissingen nemen. En je ziet vaak dat als mensen die informatie krijgen, ze veel verdergaandere klimaatmaatregelen willen nemen.
Ja, zolang ze maar op de hoogte zijn. En dat ontbreekt natuurlijk. En wat ook een van die eisen is van Extinction Rebellion, van zorg dat de feiten op tafel liggen. Dat er niet eerlijk gepraat wordt over hoe we ervoor staan. Ja. Over het klimaat zijn natuurlijk altijd vet veel. Of klimaatverandering. Er zijn allerlei misverstanden omheen. Zoals bijvoorbeeld een beter milieu begint bij jezelf. Hoe kijken jullie naar die zin?
Bullshit.
Bedacht door de fossiele industrie. Ja. Om de schuld maar bij ons te leggen. Dat we ook vingertjes naar elkaar gaan wijzen. En ondertussen niet doorhebben dat eigenlijk de grote bazen van die bedrijven de planeet verzieken.
Ja, het is een hele, hele slimme marketingstrategie eigenlijk. Ja.
Is het dan ook zo dat als je je aansluit bij, is een hele flauwe vraag dit. Als je je aansluit bij Extinction Rebellion en je bent gewoon lekker de hele tijd aan het vliegen, dat er dan dus geen vingertjes gewezen worden? Of is er toch een soort gevoel van, oké, maar we moeten het wel ook wel zelf doen?
Nou, ze kijken je gewoon met hele grote ogen aan. Nee, heb ik net zelf ervaren.
Toen jij dat van dat vlees vertelde.
Ja, precies, en toen zakte ik, werd ik steeds kleiner. Dus ze hoeven niet eens wat te zeggen. Er gebeurt wel wat. Maar ik weet niet hoe jullie er echt mee omgaan. Maar.
Nee, nou ja, kijk, je hebt gewoon persoonlijke normen en waarden, toch? En die sluiten gewoon vaak op dit soort dingen aan. Dus ik bedoel, ik koop bijna alles tweedehands. Ik vlieg niet. Ik ben veganist, weet je wel. En dat komt allemaal uit het feit dat ik ook dat ik bereid ben om mijzelf die quote-unquote luxus te ontnemen voor het feit dat er andere mensen of dieren niet voor dood gaan. Ik ben heel erg bereid om die offers te brengen, omdat ze in mijn optiek hele kleine offers zijn. En als jij weet hoe groot het klimaatprobleem is, dan ga je denk ik vanzelf die keuzes ook maken. En als je weet hoe groot het klimaatprobleem is, zit je waarschijnlijk op een manier wel sympathiek tegenover een Extinction Rebellion. Dus als je er dan in zit, is het ook niet gek dat je die dingen zelf maakt. En dat is wat jij een overheid vertelt, dat over het algemeen wel aansluit op je eigen waarden. Maar het is absoluut niet een vereiste. En het is denk ik ook belangrijk dat niet iedereen kan veganist zijn, maar ook niet iedereen kan niet vliegen. Als jij familie in Marokko hebt zitten en jij zit in je eentje hier, dan ga ik jou, wiens hele familie in zeg maar 30 kilometer omtrek van mijn huis zit, ga ik jou niet vertellen dat jij nooit naar huis mag vliegen om je familie niet te zien.
Nee, precies.
Dus weet je, dat is ook wel echt iets waarvan ik denk, oké, als je als beweging inclusief wil zijn, dan is het ook gewoon goed. Tuurlijk moet je kritisch naar jezelf kijken en kijken wat voor beslissingen kan ik nemen. Maar je kan ook echt wel coulant richting iemand anders zijn. Dat is juist ook wat we best wel een beetje prediken.
Ja, en het heeft denk ik ook niet zoveel zin om vingers te wijzen. Want zo willen mensen er in die zin ook niet bij. Ik kan me voorstellen dat als mensen nog op een bepaald punt zitten waar jij het misschien persoonlijk niet mee eens bent, maar ze komen wel bij Extinction Rebellion, dat ze dan gewoon langzaam ook gewoon... Ja, volgens mij kan dat niet anders. Dat je zo langzaam de ontwikkeling maakt naar offers, bereid zijn offers te brengen.
Ja, ik denk dat het ook iets is waar we het heel vaak met elkaar over hebben. Van die balans van... Ja, systemische verandering is nodig. Maar ook, wat is wel je eigen aandeel daarin en je eigen verantwoordelijkheid?
Ja.
Het gaat voor mij persoonlijk inderdaad heel erg over het in lijn leven met mijn eigen normen en waarden. Maar het zijn gesprekken die we ook vaak voeren met elkaar. Ja, ik heb ook vrienden bij Extinction Rebellion die wel met het vliegtuig op vakantie gaan. Snap ik ook. Dus ja, het zijn allemaal dilemma's waar wij ook mee worstelen. En waar we het met elkaar ook gewoon heel open over kunnen hebben. Ja, je wordt echt niet dan de beweging uitgekikt of vies aangekeken of zo. Het is gewoon ook de realiteit van... dat we in een crisis leven, maar wel ook gewoon nog te dealen hebben met de maatschappij en de samenleving zoals die nu is.
Ja, ja, je leeft daar toch in en je zult toch een soort weg moeten vinden. Ja. Ik las ooit een artikel, dat is lang geleden, dat je ja, op het moment dat je geboren wordt, ben je al vervuilend bezig gewoon door te bestaan. En dat maakt ook wel, dat zet ook de dingen wel weer in perspectief, maar je probeert natuurlijk zo goed mogelijk alles in lijn met, want ja...
Maar ook de mensen om je heen. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren. Maar ik vind het best wel lastig als ik... Ik heb vrienden die heel vaak vliegen. Weet je wel, dan is het zo van... Hey, ik zit nu weer in Slowakije. Ik zit nu op Kreta. En zo gaat het eigenlijk de hele tijd. En dat wordt dan wel heel vanuit een heel positief iets gedeeld. Van, oh, lekker, ik ben weer op vakantie. Ik vind het best moeilijk om daarop te reageren. Hebben jullie dat ook?
Ja. Ja, heel
en,
erg.
En wat heb je daar een tip voor, Amber?
Nou, ik denk dat het daarbij helpt dat ik dus zelf voor kies om niet op vakantie te gaan. Mijn ouders hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar een grote reis gemaakt. En ik ben ook bewust niet meegegaan. Mijn drie broertjes wel. Dus mensen weten dat wel. Dus ik denk dat mensen sowieso al minder snel enthousiast tegen mij komen en zeggen... Ah, ik ben op vliegvakantie daarheen geweest. Maar ik denk dat het ook heel erg gaat om ja, het moment kiezen om het daar wel of niet over te hebben. Als iemand naar mij toe komt en helemaal enthousiast is over diens vakantie, dan ga ik niet zeggen, nou, het is wel heel stom dat je met het vliegtuig bent gegaan. Ja, dan ga ik misschien 2 weken later een keer stuur ik een artikel door over hoe vervuilend vliegen is of zo. Dus
ja.
Ja, vooral heel erg die momenten kiezen. En soms is het ook gewoon, dan heb ik een gesprek met iemand gehad en dan bel ik achteraf Renske bijvoorbeeld. Ja. Ik, nou, wat die nou weer heeft gezegd, weet je wel, dan hoef je dat ook niet tegen diegene op dat moment te zeggen.
Ja. Even onderling met elkaar het
ja.
even erover
roddelen een beetje en dan kan je het weer aan.
Nog zo'n idee dat je bijvoorbeeld als echte man niet vegetarisch of vegan kan zijn of eigenlijk gewoon überhaupt je bezighouden met klimaatproblematiek, want dan ben je natuurlijk soft en niet mannelijk genoeg.
Ja, dit is echt een win voor het kapitalisme ja. Natuurlijk. Hè? Dat ja. We gewoon ongeveer
echt
de helft
slim,
hebben
hoor.
Dat ze echt, nou ja, dat ze echt niks kunnen. Als ze veganist zijn of wat dan ook. Ja, mijn oproep hier aan alle mannen die luisteren. Doe het eens beter. Echt waar.
Ja.
Want
ja.
Ik vind echt dat zeg maar feministische mannen... Dan sta je op de feminist march en dan zeggen ze gelijke rechten, weet je wel. En dan gaat het om klimaat en dan durven ze niet hun vrienden aan te spreken. En dan durven ze niet, zeg maar, gedragsverandering komt door de mensen om je heen, weet je wel. Dat, en Johan Derksen gaat niet zijn gedrag aanpassen omdat ik hier zeg, Johan Derksen is een lul en hij moet gewoon iets anders doen. Zeg maar, dat komt niet van mij, dat komt van de mensen.
Iemand dicht bij hem, ja.
Precies. En ik vind dat mannen ook veel meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen en gewoon elkaar moeten aanspreken op dit soort dingen. En er, want dit is ook gewoon iets wat al super lang in de industrie voorbij is. Het is echt een marketing truc. Al heel lang, als het gaat om auto's, als het gaat om vlees, als het gewoon gaat om überhaupt te geven om iemand anders. En ik denk dat heel veel mannen die nu zeggen, oh, weet je wel, ik ben best wel links en woke of ik ben whatever. Oké, spreek je dan eens hiervoor uit. Waarom staan er bij het woonprotest superveel mannen. En waar zijn die allemaal bij Extinction Rebellion? Zeg maar, waarom is dit ene punt zoveel cooler volgens jullie dan het andere punt?
Ja.
Ik vind dat je, zeg maar, dat die groep, als die zich nou meer uit zou spreken, dat je dan echt een goede winst haalt. Want mannen luisteren gewoon naar mannen.
Maar wacht, want we zien de hele tijd mannen op tv als het over Extinction Rebellion gaat. Dus ik snap even niet wat je zegt.
Nou ja, dit is een echt wel een kritiekpunt op Extinction Rebellion. Dat er gewoon, er zijn echt wel meer niet mannen dan mannen. Maar degene die de perswoordvoering doen, die worden uitgenodigd op talkshow. Op talkshowtafels, letterlijk. Ja. ja, dat zijn met name mannen.
Ja, en, maar en want Extinction Rebellion is een jullie noemen het een platte organisatie, toch? Dus er is geen hiërarchie. Betekent dat ook, want als er een aanvraag komt vanuit een talkshow, wordt dat dan niet overlegd binnen de organisatie of zo? Van nou, we hebben nu, of wordt er echt iemand gevraagd, wil jij komen? En die zegt dan ja.
Ja, we werken eigenlijk bij Extinction Rebellion met cirkels. En je hebt verschillende cirkels die zich met verschillende dingen bezighouden. En we hebben dus bijvoorbeeld een mediacirkel. En wat dat vaak betekent is dat er een signalgroepje is. En dat op het moment dat er zo'n aanvraag binnenkomt, dat daarin wordt gevraagd wie wil dit doen.
Mm-hmm.
En het gebeurt ook wel dat voor bepaalde dingen, ja, zij dan denken, oh, diegene zou hier goed voor zijn. Dus dan wordt iemand daar persoonlijk voor gevraagd. Dus ik denk dat het een combinatie is van dat mannen toch ook makkelijker naar voren durven te stappen om op een talkshowtafel te gaan zitten. En dat je dus op een gegeven moment zo'n cirkel krijgt waarin al die mensen zitten die het altijd doen, die ook in die cirkel blijven zitten.
Ja, en dat zijn dan nu mannen.
En die worden het gezicht ook, hè, van de beweging. Ja. Terwijl eigenlijk willen jullie, denk ik, dan juist helemaal geen gezicht.
Nee.
Want als je een vlakke organisatie of platformisatie bent, dan wil je helemaal niet één iemand die de hele tijd naar voren wordt geschoven.
Klopt. En daarin is het ook, want Amber zei net, mannen stappen vaker naar voren, maar ik denk ook mannen stappen minder vaak naar achter.
Ja.
Ik denk dat echt, zeg maar, nou, overal, maar zeker in de klimaatbeweging ook, dat zeg maar, ik heb echt wel met sommige momenten gezegd, ik ben niet de juiste persoon om hiervoor te vragen. Of weet je, of je moet Amber ook uitnodigen. Zeg maar, ik wil ook dat er iemand van kleur aan tafel zit. Of ik wil dat dit gebeurt of dat gebeurt. En ik merk gewoon dat mannen dat minder snel doen. Dat die vaker dan zeggen, ja, maar voor de beweging ga ik wel het interview doen of zo.
Of een soort idee van, als ik het niet, dan doet niemand het.
Ja.
Maar ja, tuurlijk gaat niemand het doen als jij die ruimte niet creëert.
Nee, daarvoor. Want jij gaat dit er al.
Ja.
Ja, precies. En dat is misschien, ik denk dat dat niet altijd met, zeg maar, malicious intent is. Maar het is wel iets wat ons wel wordt aangeleerd, ruimte maken.
Ja, precies. En ook, denk ik, heel erg vanuit dus mannen denken ook vaker dat ze het wel kunnen. Als je vrouw bent. Ik heb dit. Ik weet het niet hoor. En imposter syndroom dit. En, blablabla. En dat heb je natuurlijk ook. Dat mannen daar sneller dan ja tegen zeggen. Want ze zijn gewoon ook een soort van zelfverzekerder daarin. Kom maar goed. Dan, ja.
Wel gemiste kans eigenlijk dat we niet, dat was ook heel flauw geweest, maar wel grappig, dat we twee mannen hadden uitgenodigd van Extinction Rebellion. Gewoon even om te kijken of ze een stapje terug zouden zetten. Ja. En dan vervolgens, als ze dan ja zouden zeggen, dat wij dan zouden zeggen van nou,
doe maar niet.
Vraag even wat andere mensen.
Maar, nee, dus maar binnen Extinction Rebellion kan dat ook nog veel beter.
Zeker.
Blijkbaar, ja.
En misschien even door op dit onderwerp, want de Extinction Rebellion, ik zie dus veel mannen, maar ik zie ook heel veel witte mensen. Hoe zit het? Is het een inclusieve beweging? Want hoe kan het dan dat er nog steeds de hele tijd die witte mannen naar voren geschoven worden, terwijl je wel een soort van vet activistisch feministisch bent? Of zie ik het gewoon verkeerd? Dat kan ook, hè?
Nee, dat zie je denk ik niet verkeerd. Is het een inclusieve beweging? Nee. Bestaan er bewegingen die 100% inclusief zijn? In Nederlandse landen ook niet. Ik denk dat het iets is waar Extinction Rebellion wel heel erg in aan het groeien is.
Mm-hmm.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar in 2019, toen het net in Nederland een beetje opkwam, toen werd er bijvoorbeeld gechant Police, we love you. Daar zijn we gelukkig van afgestapt. En je merkt gewoon wel heel erg dat er voornamelijk witte mensen bij Extinction Rebellion zitten. Ik denk dat dat ook een soort visuele cirkel waarin terechtkomt. Want ja, wat zie je inderdaad op tv? Ziet witte mensen. Wat denk je dan als persoon van kleur? Nou, dit is niet voor mij. Het is ook een beweging die heel erg gefocust is op arrestaties, toch nog wel. Zeker in de beeldvorming. Dat is gewoon voor mensen van kleur minder veilig.
Ja.
We zien
ja,
gewoon dat mensen van kleur harder worden aangepakt door de politie. En als wij in de beeldvorming het alleen maar hebben over onze arrestaties, dan denk je als persoon van kleur ook sneller, nou, ik weet niet of dit veilig is voor mij. En zeker als er dan vervolgens na een actie wordt gezegd, oh, de politie deed zo goed en de politie was zo lief voor ons. Ja, dan denk je helemaal, ik hoor hier niet of ik ben hier niet veilig. Dus ik denk dat er heel veel aspecten daarin meespelen. Maar ja, we zijn echt geen afspiegeling van de samenleving.
Nee, maar het is natuurlijk ook zo in die zin, als je het hebt over witte mensen of over mannen, als je als wit mens dus veiliger bent, het is ook een soort van gebruik maken van je privilege voor het goede doel. Net als je als man besluit om toch het woord te voeren, omdat je misschien als je een vrouw naar voren schuift of iemand van kleur naar voren schuift, die krijgt meer shit over zich heen dan een witte man waar dan dus wel naar geluisterd wordt.
Ja, zeker. Ik denk ook wel, zeg maar, dat je als beweging zeg maar, je kopieert het gedrag dat je ziet in de samenleving. En dat zit altijd, zeg maar, innerlijk, net als ik met mijn hoge stemmetje, zeg maar, zit dat
in
gewoon
je.
In. Ja. Dus dat is ook niet gek dat je dat herhaalt. En ik denk ook wel dat sommige van dat gekopieerd gedrag, je kan het ook gebruiken, zeg maar. We zien echt wel dat als we, nou ja, niet alleen bij Extinction Rebellion, maar ook bij Black Lives Matter protesten, dat we kijken van, oké, kunnen we een rand van witte mensen tussen de mensen die aan het demonstreren zijn en de politie vormen, om te zorgen dat we mensen veilig kunnen houden. Zeg maar, op die manier kan je echt je privilege gebruiken. Maar ik denk hierin dat het ook echt wel het zeg maar, het ophemelen van gearresteerd worden bijvoorbeeld heel erg is. En het ook niet altijd solidair zijn met elkaar. Dus wat we ook doen is dat we bijvoorbeeld zeggen, oké, weet je wel, mensen, wat we zagen op 28 januari, waren we aan het demonstreren en ik was bijvoorbeeld anoniem, dus dat betekent dat ik geen identificatie of wat dan ook bij me heb. Nou, nu weten ze allemaal wie ik ben, maar ja. en dat we toen zagen wel op het politiebureau dat mensen die geen Nederlands spraken, die werden gemarkeerd. Die kregen een bepaald bandje om en dat doen ze dan om bijvoorbeeld mensen in vreemdelingendetentie te zetten en allemaal dat soort dingen. Dus ik riep naar de hele groep, we moeten Engels gaan spreken. Iedereen moet dit nu doen. Yeah. Want iedereen die daartoe nog stond, die had geen identiteitsbewijs bij zich of wat dan ook. En vervolgens zie je dus dat sommige mensen dat heel actief doen. Want ze kunnen ons niet allemaal naar vreemdelingendetentie sturen. Dat is het hele punt van die massa-arrestaties en dergelijke. Ze kunnen ons niet allemaal iets aandoen. Dus dan worden we vaak vrijgelaten. En dan merk je dat er toch mensen zijn die dan zeggen van, hey, ik ga toch het Nederlands praten en ik geef toch stiekem mijn idee, want dan kom ik er snel uit. Maar dat is ook die intersectie in inclusiviteit.
Ja.
Want wat nou, want we werden echt urenlang vastgehouden. Wat nou als jij autistisch bent en je zit er gewoon en je trekt het gewoon helemaal niet meer. Ja. De politie is super naar tegen je. Wat als jij een paniekaanval hebt? Wat als het gewoon echt helemaal niet goed met je gaat? Dan moet je ook een way out hebben, zeg maar. Dus daarin is het wel echt een soort van, Dan denk ik, nee, je moet solidair zijn en je moet er gewoon blijven staan. Maar zeg maar, ik bepaal het niet voor anderen. Dus daarin is het wel echt, omdat er een outside force is, de politie die gewoon zo heftig tegen ons kan zijn, is het zijn van inclusief en zeg maar op een breder maatschappelijk niveau naar elkaar omkijken, is op zo'n crisissituatie niet altijd het eerste wat in je opkomt. En kan dus ook daarmee voor een heel lastig moment zorgen.
Ja. En want nu hebben we het dus veel over inderdaad arrestaties, over heftige optreden van de politie. Maar jullie doen niet alleen dit soort acties, toch?
Zeker niet. Nee.
Nee, vertel.
Wat nog
meer? Ik ben ook heel benieuwd of jullie zelf ook een verhaal kunnen delen over een actie waar je bij was. Waarvan je dacht, ja, dat vond ik was echt vet en goed dat ik daarbij was.
Daar moet ik even over nadenken. Maar wat Extinction Rebellion gewoon heel goed kan, is op hele artistieke manieren een boodschap overbrengen. Een van die cirkels waar ik net over had, dat is de art cirkel. En die maken de mooiste dingen en bedenken de creatiefste acties. Waardoor je eigenlijk op een ludieke manier, zonder dat je daarvoor gearresteerd hoeft te worden, ook heel goed die boodschap over kan brengen. We hebben bijvoorbeeld elke eerste maandag van de maand, als het luchtalarm afgaat, luchtalarm is klimaatalarm. En dan zijn er in verschillende steden die-ins, waarbij je dus dood neervalt tijdens het luchtalarm. Hele low-risk actie noemen we dat dan.
Oh ja, ik las op NOS, geloof ik, Extinction Rebellion valt weer dood neer. Of zo. Daar gaan ze weer. Dat is toch luchtig. Maar dat is dus wel leuk, want daardoor heb je wel gewoon dat je denkt, oh, maar die actie heeft naam, want mensen kennen dat, want ze vallen weer dood neer. Dat is gewoon heel grappig.
Ja, dat is wel een leuk inderdaad. Ja, en ik zelf bijvoorbeeld, het arrestatiestukje, ik vind dat nog steeds doodeng. Doe het ook echt niet voor mijn lol, maar de eerste anderhalf jaar dat ik actief was bij Extinction Rebellion, heb ik me dus ook niet laten arresteren. En toch heb ik heel veel kunnen doen. Dus ik deed bijvoorbeeld arrestantensupport. Of meer media dingen of praatjes geven, weet je wel. Dus er zijn zoveel verschillende dingen die je binnen Extinction Rebellion kan doen. En het demonstreren, ja, is er een onderdeel van, maar het is ook maar een onderdeel.
Ja, dus ja. Je kan achter de schermen ook gewoon heel erg veel doen.
Ja. Ja, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een handboek burgerberaad hebben geschreven en echt helemaal hebben uitgedacht van oké, hoe gaat zoiets nou in zijn werk? En zeg maar daarin heel erg werken. Of die bijvoorbeeld met de politiek in gesprek gaan en zeggen, hey joh, dit zijn de feiten. Moet je hier niet op handelen? En op die manier wel bij Extinction Rebellion betrokken zijn. Maar dat is het hele punt, zeg maar. Hoe wij actie voeren. Het komt alleen in de media als wij doen waar Extinction Rebellion
bekend om staat.
Dus ja. Dan is dat ook uiteindelijk, lijkt dat alsof dat is wat we doen. Misschien een leuke actie. Die ook echt effect heeft gehad. Ik heb met een paar mensen 3 maanden geleden ongeveer in Naturalis gestaan. Wij hadden een pop-up exhibition. Ik was daar de zogenaamde tourgids. En 3 mensen die stonden naast de uitgestorven mammoet. Die zijn uit de kleren gegaan. Dus die stonden daar naakt. En toen hebben wij de Extinction Exhibition gedaan. En heb ik een praatje gedaan van hallo en welkom allemaal bij het uitsterven van de mens. En we hebben daar dus in Naturalis gestaan. Om eigenlijk aan te geven van joh, we gaan gewoon dood als we niet iets anders doen. En ook als Naturalis niet iets anders doen. Want Naturalis werd gewoon gesponsord door Shell. En hebben nu hun banden met de fossiele industrie gebroken.
Het werkt! Yes.
Ja, het werkt!
Wat
het
is werkt. Ook echt een geniaal ludieke actie. Dat is gewoon briljant.
Ja,
is gewoon briljant.
En het is dus echt dat ik net zei van, dan moet ik naar Den Haag. Dan moet ik buiten de ring. En dat vind ik eng. Dat is dus allemaal de grootste onzin. Want
je kan het ook hier doen.
Hoeft allemaal niet.
Dan ga je hier naar de cirkel.
Over die cirkels, want hoe kom ik... Wacht, als ik nu vanavond me zou willen aansluiten bij... niet inschrijven neem ik aan, toch?
Nee, klopt.
Oh, hoe dan? Ja, hoe gaat het? Wat doe je als je erbij wil?
Nou ja, je kan ons gewoon even appen.
Ja. Hallo. Maar mensen hebben jullie nummer niet.
Nee, ja, ik wel, maar...
Geintje. Maar zeg maar, ik zou Rotterdam gekomen door gewoon de Instagram... te berichten met hoi, ik wil er graag bij.
Ja,
okay. Dat was het. Maar we hebben in principe wel een aanmeldformulier gewoon op onze website. Dan kan je volgens mij kan je jezelf neerzetten en dan nemen mensen contact met je op. Maar dat ligt ook weer aan de capaciteit die we hebben. Ja. Wat wij absoluut aanraden is om naar een actietraining of mobilisatiedag te gaan. Dus er zijn gewoon in superveel regio's, zeker nu in aanloop naar 11 maart, heel veel plekken. Daar leer je gewoon over Extinction Rebellion, over de cirkels die we allemaal hebben. En als je een actietraining doet, dan word je ook echt klaargestoomd voor het doen van een actie. Dus dan staat er echt iemand in een hoek en die zegt, dit is de politie. En dan zeg maar, leer je dat je niet moet wegrennen. Maar ook heb je het over, wat is het gebruik van geweld en wat niet? En waarom is het eigenlijk, waarom doen we eigenlijk wat we doen? Waarom is het eigenlijk helemaal niet radicaal? Waarom we er staan? En zeg maar, nou ja, ik weet niet of Amber nog iets daarop toe te voegen heeft, maar ik zou absoluut aanraden om daar naartoe te gaan. Want dat is echt hoe je ziet wie we zijn. En ook gewoon leert waarom het zo belangrijk is wat wij doen.
Ja, ik ben inderdaad ook zo begonnen. Ik ben nog niet gelijk naar een actietraining gegaan, maar naar een welkomstpraatje. Dus we hebben ook in heel veel verschillende steden welkom bij XR praatjes. En daarin wordt meer uitleg gegeven over de klimaatcrisis, maar ook over hoe werkt Extinction Rebellion nou? Wat zijn nou precies die cirkels? Dus ik denk dat het vooral belangrijk is. Er zijn nu ook in steeds meer steden bijvoorbeeld community dinners. Dus het staat allemaal op de socials. Dus ik zou zeggen, ga vooral een keer ergens heen.
En op de website. Het super website. Duidelijke website.
Klopt, ja. Dus zoek gewoon die contacten op en dan rol je er zo in.
Ja, en dan kan je gewoon meteen aan de slag als je wil. Of tenminste, je wordt meteen klaargestoomd. En als je wil, kan je gewoon beginnen.
Ja, en over jullie acties, zijn er een soort key points, hoe zeg ik dit op een in het Nederlands? Zo van een actie bij Extinction Rebellion voldoet altijd aan of heeft altijd deze... Ja. Amber, kan jij daar misschien wat over vertellen?
Ja, we hebben de actie consensus. Die is eigenlijk bij vrijwel elke actie hetzelfde. Het belangrijkste is, we zijn altijd geweldloos. Maar er staan nog meer dingen in. En het idee is eigenlijk, als je je aan de actie consensus houdt, en we hebben ook nog normen en waarden, principles en values. Als je daarin houdt, dan mag je jezelf Extinction Rebellion noemen. Dus er is geen aanmeldprocedure of iets dergelijks. En als er dus op een actie iemand iets doet wat in strijd is met die actieconsensus, dan word je daar ook op aangesproken. Dus dat is ook iets waar we het over hebben tijdens die actietrainingen, van hoe pak je dat dan aan? En dan nemen we daar als beweging ook afstand van.
En hoe kijken jullie, want je hebt, nou, Extinction Rebellion staat bekend om een bepaald soort acties. En dan vinden mensen het van, nou, dat is wel heel heftig. En moet dat nou allemaal? Je gaat toch geen snelweg bezet? Je gaat gewoon naar het Mali. Kan het niet allemaal een tandje minder? Hoe kijken jullie er tegenaan dat er dan gezegd wordt, dit is de heft. Dit is niet de manier waarop het zou moeten.
Ja. Ik denk zelf dat alle manieren die er zijn nodig zijn. En dat juist die combinatie van heel veel verschillende tactieken heel goed is. Dus als het niks voor jou is om je op een snelweg vast te plakken, doe dat vooral niet. Ga dan naar het Malieveld. Dat is nog steeds beter dan niks doen. Maar wat we gewoon heel erg zien, de petities, de marsen, de gesprekken met politici, dat gebeurt al jaren, dat gebeurt al decennia. En we zijn nog steeds op een weg naar uitsterving. We zitten over de 1 graden opwarming. Vanaf 1,5 wordt het kritiek. Er gaan al elke dag mensen dood aan de klimaatcrisis. Wanneer is het dan veroorloofd om dit te gaan doen? En voor mij is dat nu. De gevolgen zijn zo groot. En ja, het is zeker vervelend als jij onderweg bent, ergens belangrijks naartoe, en wij zitten daar op de weg. Weeg niet op tegen de vervelende gevolgen die de klimaatcrisis met zich mee gaat brengen.
Ja, wanneer moet je dan actie voeren, zeg maar, wanneer de wereld vergaat. Oké, dus nu.
Ja,
zeg maar,
dan is het te laat.
Ja, en ook gewoon als het gaat om van waarom op deze manier. Zeg maar, no offense naar iedereen die op de Feminist March was gisteren, hoor. Maar als je kijkt naar NOS en zeg maar, wat stond daar de hele dag op de voorpagina?
Extinction Rebellion.
Kinderen, ja. In een museum. Ja. Die ook niet zijn gearresteerd. Die gewoon zeiden, oké, wij gaan weer weg. Ja. En vervolgens naar buiten gingen. Die stonden de hele tijd daar. En dan ben je met 5000 man. Zeg maar, hoe nou ja, naar is dat. Dat je dus met zoveel mensen kom je aan. En je bent veel meer tijd en ruimte kwijt in je organisatie. En je zegt, alsjeblieft, kom. En er staat één lullig, dus dit is niet offense naar mensen die zijn gegaan, echt super, super goed. Maar wel richting de media en hoe die dingen oppakt. Ja. Er staat één lullig artikeltje met, ze zijn er weer en het heet nu Feminist March. En ja, dat was het zo ongeveer. Terwijl, zeg maar, het Rijksmuseum, alles hing ermee vol. Dus zeg maar, daarin is het ook, waarom voeren we op die manier actie? Omdat wij ook bij al die marsen zijn geweest en ook zien hoe weinig er echt wordt gezegd over onze eisen. Nu zien we iets dat werkt. Dat iedereen zegt, oh, jullie staan nu in alle musea. Ja, jullie geven er allemaal aandacht aan. Dan blijven we wel terugkomen.
Ja.
Want dit is zo hard nodig. En het enige wat wij te verliezen hebben als activisten is ons ego. En dat mensen ons misschien belachelijk en stom vinden. Ja, so be it. Ik ben echt bereid om dat soort dingen allemaal op te geven. Als ik er 1 leven mee kan redden, dan is het toch al genoeg.
Ja. En het argument dan van, Oké, jou persoonlijk stom vinden, maar gewoon klimaatactivisten stom vinden en daarmee misschien ook gewoon alles rondom klimaat en daarmee bezig zijn heel irritant en vervelend gaan vinden en massaal op de Boerenburgerpartij gaan stemmen, zoals de peilingen er nu bijvoorbeeld uitzien.
Nou ja, we groeien wel gewoon sneller dan ooit. Ja. Dus zeg maar, ik denk wel dat, en ik denk ook wel dat je, ik zou liever niet willen dat het zo ver komt, maar we zien de gevolgen van klimaatverandering nu al. En daarmee is het zodanig een feit dat mensen eigenlijk, op een gegeven moment heb je geen keus meer of je het leuk vindt of niet. Ja. En we zien hierin ook dat uiteindelijk zijn er ook maar zoveel mensen die je moet overtuigen. 76 mensen die een zetel hebben in de Tweede Kamer, die moet je eigenlijk zover krijgen om iets te veranderen.
Ja.
En dan kunnen mensen massaal op bepaalde partijen stemmen. Maar als die mensen die partijen vertegenwoordigen uiteindelijk ook zien hoe groot het probleem is, of door onze burgerlijke ongehoorzaamheid het gewoon zo onhoudbaar is om er echt niks aan te doen, dan is dat wel gewoon echt die verandering. Dus daarin is het ook echt wel een stukje, oké, wat is nou die effectiviteit? En waarin kijk je nou echt naar, oké, wat redt levens? En dan ben je misschien niet geliefd, maar heel veel bewegingen waren in het verleden ook echt niet geliefd. Als je naar de suffragette movement keek, en die hebben schilderijen gewoon echt met messen doorheen gestoken.
Ja,
en die hebben dingen opgeblazen. Zeg maar, die waren echt niet. Iedereen zegt nu, oh wauw, dat waren echt hele vreselijke mensen.
Ja,
precies. Mensen hadden echt een grafhekel aan ze. En ze deden ook echt wel dingen fout. En ze waren echt totaal niet inclusief naar bijvoorbeeld zwarte vrouwen. Maar ik denk wel van, dus als je dat al, als we daar nu op terugkijken, denken we, wow, heel nobel doel. Want we vinden het heel goed dat vrouwen nu stemrecht hebben.
Ja, en dat heeft er ook aan bijgedragen. Het was gewoon belangrijk dat dat er ook was.
Precies.
Trouwens, heel even één ding. Even side weggetje. Ik was dus ben vandaag eindelijk begonnen om me in te lezen in de partijen dingen voor de verkiezingen. En ik zat dus ook bij de boerenburgerbeweging te kijken. Maar daar hebben ze best wel duidelijk ook iets staan over dat ze voor referenda zijn en voor dat de burgers dus moeten besluiten. En toen dacht ik dat in die zin sluit dat ook wel
ja,
weer aan.
Ho. Een burgerberaad, zoals ik het net uitgelegd heb gekregen, is iets heel anders in mijn ogen dan burgers de hele tijd mee laten beslissen in referenda. Nou, ik kijk daar echt heel anders naar. Want hoe moet ik een goede overwogen keus maken op het moment dat ik de kennis niet goed bezit?
Dit wilde ik ook zeggen. Maar ik dacht dus wel, ergens zou je daar dus, dat is wel dezelfde manier van kijken naar dat je dus wil dat de burger, dat ze meer inspraak krijgen in de democratie in die zin of zo.
Nou, ik ben benieuwd. Amber, hoe kijk jij ernaar?
ja, wat zal ik daarover zeggen? Ik denk dat er zeker, als je echt naar de essentie gaat, hebben ook de boeren dezelfde belangen als wij. Zij hebben er ook baat bij als we een leefbare planeet houden.
Ja.
Alleen als je dat wil gaan bereiken door klimaatverandering te ontkennen of door simpelweg fascistische partijprogramma's neer te zetten. Ja, dan zitten we daarin toch echt niet op dezelfde lijn. En dan kan je nog zoveel inspraak willen, net zoals wij, maar
dan is gewoon iets totaal anders.
Ja.
Ja.
Ja, en ook als boer zijnde op de korte termijn, ja, op de lange termijn wil je wellicht dat de mensheid mag blijven bestaan. Maar veel boeren denken toch ook juist op de korte termijn. Want ja, ik moet gewoon mijn brood op de plank. En hoe moet dat dan met dit enorme bedrijf? En we krijgen, als we geen subsidie meer krijgen. Dus. En dat is ook, dat hoorde ik jou geloof ik Renske zeggen in Neeman, dat het niet sexy is om de hele tijd over klimaat te praten binnen politieke context, omdat het over de lange termijn gaat. En je wil gewoon lekker scoren en lekker stemmen binnenhalen en gewoon op de korte termijn dingen beloven.
Ja, maar en het is dus zo dat we maar heel kort, de mensen, maar heel kort regeren. Als in elke 4 jaar denken ze weer, oh kut, ik moet weer iets sexy zeggen, want anders stemmen ze niet meer op mij. En dat staat helemaal haaks op wat we willen bereiken, namelijk een langdurig, duurzaam, eerlijke toekomst.
Ja, en het is denk ik een stukje eigen belang versus groter belang.
Ja.
Wij zijn niet aan het demonstreren omdat wij willen dat wij meer subsidie van de overheid krijgen of zo. Weet je? Dus dat vind ik dan toch ook wel een belangrijk verschil daarin.
Ja.
En er is ook natuurlijk, weet je, de Farmers Defence Force boeren die met prinsenvlaggen staan te demonstreren. Dat is een andere groep dan de kleinschalige biologische boeren die ook willen kijken hoe ze hun boerenbedrijf toekomstbestendig kunnen maken.
Oké, laten we een laatste vraag gaan doen en langzaam gaan afronden. Kijk ik naar Marilotte of ze het daarmee eens is?
Ja, ik ben benieuwd welke afsluitende vraag jij in petto hebt voor de mensen.
Hoe jullie naar de toekomst kijken. Want ik vind het heel eng, bijvoorbeeld zelf, persoonlijk.
Zijn jullie nog enigszins hoopvol? Ja, dat is waarschijnlijk wel zo, want anders sluit je niet aan bij Extinction Rebellion.
Ik heb toevallig, doe ik deze week en vorige week ook een praatje bij Hang Youth van tevoren. En hun EP heette dus ook Ben Je Bang? En ze vroegen van, oh, wil je daar ook een praatje over doen? En toen was ik dat aan het schrijven. Toen dacht ik, mijn god, ik ben echt bang voor alles. Mm. Want ik ben ook bang dat ik dus, zeg maar, als een lul wordt afgeschilderd overal, weet je wel. En ik ben echt bang voor de boeren, bijvoorbeeld. En zeker op 11 maart. En maar met die angst komt dus ook een soort woede van, ik ben zo bang. Maar ik ben ook zo boos dat er, zeg maar, ik ben zo bang dat het zo slecht gaat. Ik ben zo boos dat we nog steeds zo weinig doen, weet je wel. En ik ben bang, nou ja, het was ook een beetje een grapje, maar ik ben bang voor de boeren. Maar ik ben ook boos, want ik wil ook gewoon de trekker, weet je wel. Ik wil ook gewoon zo ergens opkomen rijden en zeggen, hey, krijg mij maar eens weg, weet je wel. Maar ik denk waar ik het meest bang voor ben, is die apathie en zeg maar dat nihilisme van, het maakt toch allemaal niet meer uit.
Ja.
We kunnen toch niks meer doen. Want dat is echt, zeg maar, dat is echt de winst van de status quo. Dat als wij allemaal zeggen, oh, laat maar zitten. Het is zo eng en het is zoveel. Want zeg maar, tuurlijk, anderhalve graad is kritiek, maar 3 graden is nog veel erger. En zeg maar, er zijn zoveel fases ertussen. En zelfs al zit je in een klimaat, zeg maar, in een ingestorte maatschappij, kan je alsnog blijven verzetten tegen fascisme, tegen seksisme. Je kan alsnog zeggen, oké, wij gaan nu een commune bouwen binnen, zeg maar, in dit moeras waar ooit eens Amsterdam heeft gelegen. Zeg maar, er is altijd een mogelijkheid tot het mooie uit de mens halen. En ik denk wel daarin van, oké, ik ben super bang voor hoe de toekomst eruit ziet, maar ik ben nog veel banger voor wat er gebeurt als wij allemaal gewoon het erbij neerleggen en zeggen, oké, laat maar, want ik weet wel wie er dan wel doorgaan. En dat ziet er nog veel enger uit.
Ja. En jij, Amber?
Nou, ik denk nu wel dat beter met jou kunnen eindigen, want ik ben niet zo hoopvol meer. Ik merk, jij zegt heel vaak, ik ben heel erg bang. Ik ben meer verdrietig, omdat ik gewoon eigenlijk al een soort rouwproces door aan het gaan ben van het leven wat ik voor mezelf in mijn hoofd had en de wereld die ik in de toekomst voor me zag, omdat ik gewoon dat niet meer zie gebeuren. En ik merk dus ook dat in mijn motivatie om met activisme bezig te zijn, dat de eerste 1,5-2 jaar heel erg was vanuit, en wij gaan dingen veranderen en dan komt het goed. En dat ik ook gewoon ergens dacht, als je deze kennis hebt, dan moet je iets gaan doen. Want je kan niet dit weten en dan denk ik, zien we over 4 jaar wel. En dat ik steeds na elke actie, zeg maar, zeker toen ik me ook ging laten arresteren, dat je dan dus wordt vrijgelaten en dan zie je 1 of 2 nieuwsartikelen en dan de volgende dag is er niks meer. En dat ik keer op keer daarmee werd geconfronteerd. En dat ik nu eigenlijk ook zoiets heb van, blijf wel activistisch, want wat moet ik anders? En ik wil in elk geval doen wat ik kan. Maar dat ik, echt dat idee van dingen gaan veranderen en we gaan er wat van maken, dat heb ik echt niet meer. Ik hou me inderdaad ook wel echt voor elke 10e graad opwarming die we kunnen voorkomen, mensenlevens redden. Dus in die zin genoeg reden nog steeds om activistisch te zijn. Maar ja, ik zie de toekomst niet heel positief meer in.
En wat, je zei van het leven, hoe ik het vroeger voor me zag, dat zo zie ik het nu niet meer. Wil je daar iets meer over vertellen?
Nou, bijvoorbeeld, ik heb echt al vanaf mijn 9e een kinderwens. Ja. Ik liep altijd, ik wil 12 kinderen. Nou, daar ben ik wel een beetje van teruggekomen. Maar ja, dat is toch ook wel een proces waar ik nu soort van in zit. Van oké, waarschijnlijk gaat dat gewoon niet gebeuren. Omdat ik gewoon niet een kind op de aarde wil zetten die klimaatramp na klimaatramp mee gaat maken. Ja. In een wereld die eigenlijk steeds onzekerder wordt.
Ja.
Dus dat is dan een heel persoonlijk voorbeeld daarvan. Maar ook gewoon alle rampen die nu al gebeuren, niet in Nederland, dus ver weg. Ik geloof ook heel erg dat we allemaal daarin met elkaar verbonden zijn. Dus ook die pijn, die voelen wij hier ook. En de ene is zich daar misschien meer van bewust dan de ander. Maar dat is ook een soort, daar zit ook heel veel verdriet achter.
Ja, en wat betreft rouwproces, voel jij dat ook zo, Renske?
Ja, zeker.
Over toekomst?
Ja, ik heb wel, ik wil bijvoorbeeld absoluut geen kinderen. En ik rouw ook wel echt op het feit dat altijd als ik zeg dat ik boos ben om klimaat, dat dan mensen zeggen, is dat omdat je kinderen wil? En dan denk ik, natuurlijk denken jullie dat het zeg maar het wel alleen kunnen rouwen om zeg maar toekomstige witte kinderen en niks anders. En voor mij is het wel echt, ik weet nog dat op een gegeven moment toen was er een filmpje van allemaal mensen die een vliegtuig opstapten om volgens mij te vluchten uit Afghanistan. En die echt op de vleugels van een vliegtuig zaten. En je zag het vliegtuig opstijgen en ze er afvallen. Ik heb daar gewoon, ik heb mijn werk moeten afzeggen voor echt 3 dagen. Want omdat ik het zag en er iets in mij gewoon brak. En ik dacht echt, mijn god, dit is zo verschrikkelijk. En dit is echt, zeg maar, het is alsof we zien het soms als een soort film wat er allemaal gebeurt. Maar dit gebeurt mensen gewoon. En ik rouw eigenlijk niet zo super erg om mezelf. Omdat ik ook weet welke privileges ik heb. En dat ik, omdat ik niet per se gebonden ben aan kinderen of een baan of wat dan ook. Ik kan gewoon weg. Maar ik rouw gewoon zo voor, zeg maar, de mensen die lijden onder het feit, zeg maar, dat wij nieuwe schoenen willen of zo. Het voelt gewoon zo, echt verschrikkelijk, echt een beetje Hunger Games-achtig of zo. Van hoeveel mensen moeten er doodgaan voordat we dus iets doen. En daarmee rouw je eigenlijk ook gewoon voor een soort menselijkheid. Ja. In de mensen om je heen. En in dat je denkt, oké, dus we zien mensen doodgaan. En we zien mensen gewoon hun hele leven verliezen. En wat doen we? We lopen op straat met een vlag die zegt geen AZC.
Ja.
Zeg maar, hoe is dat onze reactie? Zeg maar, dat, daar rouw ik echt om.
Ja.
Dat ik andere mensen hun hart niet zie breken hiervoor.
Ja.
En dat is echt, ja, dat doet zoveel pijn. En ik vind dat zo moeilijk om te zien. Want dat, ja, en dat is wel echt wat jij zegt inderdaad. Met dat van, gebeurt er nog iets? Verandert er nog iets? En daarin voel ik wel echt een soort gigantische angst, waarvan ik ook denk, oké, dit is echt zo'n can of worms van, trek hem maar eens open en probeer dan dat maar eens terug te stoppen en weer gewoon, je, de volgende dag moet je gewoon weer naar je werk. Ja. Doe dat maar eens.
Dat is ook zo'n mindfuck. Dat
ja.
Dat
maar hoe doen jullie dat dan? Want ook Amber, jij beschrijft net ook dat verdriet en zo, maar waar ga je dan heen met die, of ja.
Ja, ik denk het.
Overigens sluit ik me heel erg aan hoor, want al deze gevoelens herken ik heel erg.
Ja, ik wil ook graag even zeggen dat alles hier heel herkenbaar is.
Koude interviewer hier gewoon alleen maar zakelijk zit. Want ik heb ook al deze gevoelens, maar hoe gaan jullie daar dan mee om?
Ja, het grootste gedeelte van de dag probeer ik dat toch een beetje weg te stoppen. Je moet wel, want ja, wat ik zei, ik studeer geneeskunde, dus ik moet gewoon elke dag aan de studie. En als ik alleen maar in mijn hoofd bezig ben met al het leed in de wereld, dan kan ik dat niet. En daar zit ook wel een soort gevaar in, wat ik bij mezelf merk, dat ik het dus steeds moeilijker vind om echt bij dat gevoel te komen. En dat ik dus wel echt ook bewust die momenten creëer dat ik gewoon even ga zitten en dat ga voelen. Want ik wil dat niet kwijtraken. Ik wil niet ook die menselijkheid in mezelf, waar jij het net over had, Renske, die wil ik niet bij mezelf ook kwijtraken. En dat voel ik soms wel een beetje, dat je er soort van voor afstomt.
Mm.
Omdat elke dag is het weer slecht nieuws en weer slecht nieuws en weer slecht nieuws. En dat is denk ik ook iets heel fijns van Extinction Rebellion. Dat zeg maar, ja, echt mijn beste vrienden zitten daar, omdat je het over dit soort dingen kan hebben en daar samen om kan rouwen. En dat je dat niet allemaal in je eentje hoeft te dragen. En daar zit wel nog een stukje hoop voor mij in die community die we binnen Extinction Rebellion hebben. En soort van het voorleven al van hoe je het anders zou willen zien. Hoe we anders met elkaar om kunnen gaan.
Dus als tip aan de mensen die zich ook herkennen in al deze gevoelens, is het ook nog een soort extra push om je aan te sluiten bij Extinction Rebellion. Want daar zitten alle mensen die met dezelfde zorgen en dezelfde angst en dezelfde leegte, denk ik, ook heel erg zitten. Waar je in ieder geval dan je hart kunt luchten.
En zo is het dan toch nog een enigszins hoopvolle afsluiting.
Prachtig.
De call to action.
Hoop dat de mensen dat allemaal vinden.
Ja, wij allemaal aanmeldingen. Hè? Volgende keer soep uitdelen en alle nieuwe honingballen.
Misschien zouden we een dem honey, we noemen onze luisteraars honingballen. Een soort van, nou, iedereen die geïnteresseerd is, dat er een soort iets georganiseerd kan worden. Maar goed, dan gaan we wel even later
gaan
over
we wel even
nadenken
of
zoiets
wel,
mogelijk
ja,
is.
Via de socials ongetwijfeld.
Dit was aflevering 125. Renske, Amber, heel erg bedankt. Nou ja, ten eerste voor al het werk wat jullie verzetten en al het actievoeren wat jullie doen. Maar ook dat jullie dat vandaag ook nog bij ons in de podcast wilden doen. De show notes vind je op damhoney.nl/aflevering-125. En daar vind je ook het transcript van deze aflevering.
Ja, bedankt Daniel van der Poppen voor de edit, Lucas de Gier voor de jingles en Lisbeth Smit voor de website.
En 1000 mensen van dag en nacht media om deze setup mogelijk te maken.
Ja,
waarbij ik op afstand zit en jullie daar. Dankjewel transcriptmakers, software Amberscript ten eerste. En dank voor de menselijke transcripters Paulien, Juna, Yvonne, Imke, Melissa, Paula, Pieke, Guusje, Tess en Maaike.
Stuur post naar info@damhoney.nl en geef geld via petjeaf.com/damhoney.
Of niet.
Zelf weten.
Joe. Dag.